onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u in vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 19, daarvan het vierde vers. Psalm 19, vers 4. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, het vierde vers. Gehoorzaamheid aan de heilige schriften in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5. Galaten 5. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Galaten 5, te beginnen bij vers 1 als volgt. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een niegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, wilt u afsnijden in ons leven, Alles wat zich stelt tegen de vrije genade, opdat wij met al het onze geheel aan een einde mogen komen, opdat er plaats zou zijn voor Christus. U weet dat wij tegen onszelf inbidden als wij dit vragen, want ons bestaan in Adam is tegen deze weg. Wij willen niet alles kwijt. Wij willen juist wat wezen en wat proberen te zijn. Maar als Gij komt door uw geest en ons leidt en leert in deze weg, is het toch goed. Ja, dit alleen is goed. En dit wordt dan ook goed gekeurd door al diegenen die Gij bearbeidt om waarlijk alles kwijt te raken. Heere, win ons daarvoor in, juist ook als wij genade ontvingen en een kind van u mochten worden, opdat wij zouden leren van onszelf nooit meer ene verwachting te hebben, maar alleen van u. Predik gij dan door de kracht van uw geest zo in ons leven, door wet en evangelie, dat wij altijd weer opnieuw met onszelf tot niet mogen worden en Gij geheel en al de ere ontvangt. Wil ons deze middag vanuit uw woord bedienen en ons onderwijzen, zodat jongeren en ouderen uw woord begrijpen, ja meer, dat het ingang vindt in het hart. Daar zijn er gekomen met de bedoeling om niet te luisteren. Daar zijn er ook gekomen die geen bedoeling hadden om wel te luisteren. En daar zijn er ook gekomen met een biddend hart om uw stem te horen. En nou zijn wij allemaal precies gelijk voor uw aangezicht. En kunt u al die mensen bekeren, ook die jongens of meisjes die niet van plan waren te luisteren, maar die bij elkaar zitten om gedurende deze dienst zomaar hier aanwezig te zijn. Of die mannen of vrouwen die van plan waren niet te luisteren, maar gewoon te getrouw in slaap te vallen, zoals alle andere keren ook. En dan bent u machtig om zo even stil te zetten en te grijpen. Heere, onze woorden zijn krachteloos, maar Gij zijt almachtig. Kom Gij er maar in mee, hoewel Gij niets verplicht zijt. En Heere, Gij kunt ook diegene die je gewoonte getrouw kwam en misschien zich ergert aan niet stilzittende of juist slapende medekerkgangers, maar die toch ook uw woord niet verstaan en die ook van de wezenlijke en geestelijke inhoud van uw heilig evangelie niets moeten hebben, omdat zij nooit door uw wet aan een einde zijn gekomen met zichzelf. En die ook het licht van uw geest ontbreekt, zodat zij dat niet kennen. Heere, ook hun hart kunt u openen en ook hun verstand kunt u verlichten. En ook een volk dat u wel leerde kennen en beminnen en dat naar u verlangt, dat soms in donker loopt en soms mag juichen van vreugde. Heere, u kunt het ze geven, dat ze met al het hunne opnieuw de volheid der genade en der vreugde uit Christus ontvangen. Wilt u alzo zelf dit geven aan een ieder van ons, om Jezus wil alleen. Amen. Aan de orde van behandeling voor deze zondagmiddag is van de Heidelberger Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 91. Zondag 33, vraag en antwoord 91. Daar wordt gevraagd, maar wat zijn goede werken? En het antwoord luidt, alleen die uit waar geloof naar de wet Gods alleen hem ter ere geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Wij gaan samen zingen van Psalm 119, de versen 1, 2 en 3. Psalm 119, vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten. Vers 2, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn een gang bestuurt naar Heeren wetten. En vers 3, ach schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, de versen 1, 2 en 3, terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het Hervormd Centrum. De echte goede werken komen voort uit een waar geloof, worden gemeten langs Gods wet en zijn gericht op Gods eer. De goede werken ten eerste komen voort uit een waar geloof, ten tweede worden gemeten langs Gods wet en ten derde zijn gericht op Gods eer. De catechismus heeft het over de praktijk der godzaligheid. Gemeente, een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt en waar dus aan de hand van de 10 geboden vanaf de volgende zondag ook heel veel over gezegd mag worden. Het is een voorrecht dat wij in het leerboekje van de kerk daar uitgebreide aandacht voor vinden. En niet zoals in het kort begrip slechts een enkele vraag. Uitgebreide aandacht voor de wet. En dat is een goede zaak. En waarom? Omdat wij nogal wetteloos zijn. Vanuit onszelf er helemaal geen zin in hebben om goede werken te doen. Of het moet zijn dat die goede werken verdienen. En wij er wat mee kunnen worden. Er wat voor kunnen rekenen. Er wat voor terugkrijgen. Maar goede werken uit dankbaarheid, uit liefde, louter en alleen vanuit Christus, dat is voor ons besef helemaal niet nodig en ook helemaal niet wenselijk. Dat gaat echter veranderen als wij de plaats zien die de catechismus vanuit het woord des Heren toekent aan de goede werken en het leven der dankbaarheid of de praktijk der godzaligheid. Namelijk als zijnde een vrucht van de gemeenschap met Christus. Want dat betekent onze eerste gedachte, wanneer de catechismus afsnijdt alle goede werken die niet uit een waar geloof voortkomen. En alleen overeind laat staan die goede werken die wel uit een waar geloof voortkomen. Een waar geloof, een echt geloof, dat is dat geloof waarvan zondag 7 ons onderwijst. Namelijk een geloof dat niets te maken heeft met historisch geloof of wondergeloof of tijdgeloof, maar dat wordt genoemd een zeker weten, een zekere, een vaste kennis en ook een vast vertrouwen. En dat laatste is wel het belangrijkste, hoewel dat eerste niet onbelangrijk is, namelijk die kennis om alles voor waarachtig te houden wat God in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, zodat wij God leren kennen als die God die in zijn heiligheid en rechtvaardigheid een offer vraagt voor de zonden, betaling eist aan zijn recht en daar ook zelf aan voldoet door zijn zoon te geven. En een vast vertrouwen ook eigenlijk inhoudelijk volkomen één met dat ware geloof, namelijk dat niet alleen mij, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En dat staat er, dat vertrouwen wordt in mijn hart gewerkt door de Heilige Geest, door middel van het evangelie. Door middel van dat evangelie wat mij verklaarde wie Christus is. En uit dat ware geloof nu, dat God schenkt, waarin God zijn zoon aan de zondaar verbindt en de zondaar aan zijn zoon verbindt. Vanuit dat ware geloof nu spruit voort een leven aan Gods dienst gewijd. Een leven tot zijn eer volgens zijn wet. Een waar geloof. Alles wat buiten dat geloof is, wordt afgesneden. Het is dan ook niet toevallig dat de catechismus het woordje alleen aan het begin zet. Maar wat zijn goede werk? Alleen die uit een waar geloof voortkomen. Alleen die dingen die na de rechtvaardigmaking, na de kwijtschelding der schulden, na de vereniging met Christus en na de aanneming tot kind in ons leven plaatsvinden. Alleen die werken, die daden, die zaken na die tijd. Alles wat voor die tijd is, hoe goed ook, Augustinus zegt terecht, dat zijn zonden. Misschien wel opgepoetste, blinkende zonden, maar ook opgepoetst. Koper is koper en geen goud. En wanneer wij ons best doen om van koper goud te maken door ons op te poetsen, hebben we alleen maar onszelf bedrogen, maar niet God, die het gehalte van onze goede werken onderzoekt, of het uit Christus voortkomt, uit de gemeenschap met Christus, uit de rechtvaardiging die in Christus Jezus is en door het geloof ons eigen wordt. Waarom is het nodig dat we dat weten? Gemeente, dat is zo nodig omdat wij anders altijd weer bezig gaan om vanuit eigen krachten goede werken te doen. En dat is op zichzelf genomen nog helemaal niet eens zo erg ook. Dat een mens dat probeert. Als die daar maar geen zaligheid in zoekt. Als die daar maar mee vastloopt. Als dat alles hem maar in de dood doet eindigen. Beter gezegd, als dat alles hem maar aan de voet van het kruis, aan de voeten van Christus doet eindigen. Zo werkt God. Hij brengt door zijn overtuigende werking des geestes die zondaar tot het bewustzijn van zijn zonden, zodat er van alles gaat veranderen. Dan gaan daar gebruiken en daden in het leven veranderen. Dan kan het niet meer gaan zoals voor die tijd. Dan proberen wij de wet van God te houden. En dan niet maar in een klein puntje, nee, conscientieus, zeer gewetensvol en nauwkeurig. En wij gaan alles op alles zetten om maar heilig te leven. En wij proberen ons in te spannen en wij gaan ons inspannen en het lukt niet. Wij lopen ermee vast. Als wij dat nu niet zouden doen, vastlopen, ermee aan het einde komen, dan zouden wij met onze inspanningen, net als Rome, al een heel eind op weg zijn naar de zaligheid. En menen Gode een dienst te bewijzen en Gode aangenaam te zijn, zodat de Heere ons wel een schouderklopje kan geven en een pluim op de hoed kan zetten, want wij hebben zo goed ons best gedaan. Eerst leefden wij zonder God en zonder Christus, zonder genade, maar nu leven wij met God en wij denken ook met Christus en wij denken ook met genade. Maar het is alleen nog maar met de wet, die uiteindelijk niet bedoeld is om als ladder te fungeren naar de hemel, maar om als zwaard te fungeren om ons te doden. Daarom is de catechismus daarin zeer radicaal. Tegen alle menselijke gedachten van die tijd en ook van nu in. Mensen, of ze nou Rooms heten of niet, maakt niet uit, zijn namelijk altijd weer geneigd om met hun godsdienst wat te wezen. Je kunt dat zien als je de godsdiensten bestudeert van deze aarde. Van alle heidense volken, of dat nou islamieten zijn, boeddhisten, hindoeïsten of natuurvolken die boomstammen aanbidden en duizend andere dingen meer. Welke godsdienst je ook bestudeert, uiteindelijk komt het samengevat hierop neer. Wij proberen God te verzoenen. En dat komt op een heel verfijnde wijze terug binnen het christendom, waar de mens met zijn kerkgang, met zijn nalaten van heel veel goede en mooie dingen van deze aarde, zichzelf onder een wet brengt om maar wat te wezen. Hij onthoudt zich van spijzen en drank, of zoals in de Roomse kloosters, hij onthoudt zich zelfs van allerlei nuttige en nodige dingen voor het lichaam als slaap. Hij onthoudt zich van het huwelijk. Hij onthoudt zich van datgene wat God gegeven heeft en denkt, ik ben nou beter dan de rest. Nou gelooft er maar niks van. Want als de Heer in die weg, waarin wij proberen ons allemaal beter voor te doen, als de Heer in die weg ons laat zien wie we zijn, en wij komen erachter dat wij nou een overtreder zijn van de baarmoeder af, en dat wij de wet des Heeren verbroken hebben van gebod tot gebod, en van dag tot dag, zodat er niets meer overblijft om in te roemen. Dan, geliefden, dan gaan we verstaan dat wij Christus nodig hebben. En daarom, alle goede werken die niet uit een waar geloof voortkomen, worden door de catechismus hier bij de wortel afgesneden. Met wortel en tak uitgeroeid van het christelijk erf. Want dat is uiteindelijk een giftig onkruid waarmee de duivel zijn duizenden verslaat. Waarmee hij Christus ijdel maakt. Zo staat het in Galaten 5. Christus is u ijdel geworden. En waarom dan? Omdat die mensen in de gemeenten der Galatiërs probeerden wat goeds te doen en wat goeds te hebben en wat goeds te zijn. En dat wordt nu door Paulus zeer streng en radicaal aangevat en afgewezen. En zo ook door de catechismus. Alleen die uit een waar geloof voortkomen. Hebt u dat geloof niet, ga dan niet uw leven verbeteren. Al is het natuurlijk wel onze plicht vanuit de scheppingseis Gods, duidelijk kenbaar gemaakt in de afkondiging van de 10 geboden op de Sinaï, en op velerlei andere wijze duidelijk gemaakt in de Heilige Schrift, waar de heilige wet van God onder onze aandacht wordt gebracht. Het blijft onze plicht om niet te stelen, om niet te moorden, om niet te hoereren, om niet te vloeken, om geen sabbatschender te zijn, geen afgodendienaar te zijn, geen dronkaard te zijn, enzovoort. Maar dat is niet de weg tot Christus, om daarmee jezelf aangenaam te maken, aanvaardbaar te maken. Nee, wanneer wij bezig zijn met al die dingen, komen wij steeds meer erachter dat wij al groter zondaar zijn. En daarom de goede werken, de weg van de goede werken tot Christus, tot het geloof, tot de bekering en tot de genade, is een doodlopende weg, is een totaal onbegaanbare weg, is niet van God, staat niet in de Bijbel. Daarom, wanneer u dat geloof nog mist, begin niet uzelf op te knappen, maar vraag de Heer om in de kortste tijd en in de meest directe weg tot de koning der kerk, tot de middelaar en zaligmaker te worden gebracht, tot Christus zelf. Want daar, vanuit de gemeenschap aan zijn gerechtigheid, het deel hebben aan zijn heiligheid, vloeit voort een leven in goede werken, een leven der dankbaarheid. Wat betekent dit? Dit betekent voor de kerk van Jezus Christus, geschreven met een hoofdletter, dat zij niet goede werken kan doen zonder geloofsoefeningen. Want wanneer de catechismus hier over het geloof schrijft als de wortel of bron van waaruit de goede werken voortkomen, dan bedoelt natuurlijk de catechismus niet dat wij één keer het ware geloof hebben gekregen en dat wij vanaf die keer nu zelf goede werken gaan doen. Maar zoals Paulus in Romeinen 14 het schrijft, dat elke keer opnieuw het geloof geoefend moet worden om goede werken te kunnen doen. Er zijn geen goede werken buiten de geloofsoefening om, buiten het toevlucht nemen tot het bloed en de dood en de gehoorzaamheid en de gerechtigheid van Christus om. Er is geen goed werk, kerkgang bijvoorbeeld, gebed, psalm zingen, je naaste helpen, geen goed werk buiten de geloofsoefening, de geloofstoevlucht tot Christus. En daarmee heeft de catechismus zeer scherp alles afgesneden van hetgeen wij mensen presteren. Niet alleen in het christendom verwaterd, verwereldlijkt, verroomst, maar ook in de godsvrezen, waar nog maar al te vaak een waar kind van God iets van zichzelf verwacht, iets bij zichzelf zoekt en op zichzelf steunt. En misschien zelfs wel met een beroep op een voorgaande bekering en een verleden geschenk des geloofs probeert nu aan het werk te gaan. Nee, alleen die uit een waar geloof geschieden. Geloof is altijd een dadelijkheid. Een bezig zijn in Christus, een rusten in hem. Waarom is dat nodig? Het kan niet anders. Het is niet zo dat je kunt zeggen, er zijn twee mogelijkheden en God wil die ene alleen en die andere wil God niet. Maar die andere zou er ook wel zijn als God dat maar wilde. Nee, gemeente, er is maar één mogelijkheid om goede werken te doen. Er moet namelijk een krachtbron zijn van waaruit dat goede werk opkomt. Er is geen andere mogelijkheid dan alleen vanuit Christus. Want er is geen andere stuwende kracht dan alleen vanuit Christus. Er is geen andere mogelijkheid omdat Hij de wortel is waarop de rank uiteindelijk is ingeënt. Zoals Johannes 15 ons leert. De gelijkenis van de ware wijnstok. U kunt toch niet vragen waarom kan die rank niet druiven voortbrengen buiten de wijnstok. Dat vraagt niet één zinvol mens. Alleen in de wijnstok, alleen vanuit de wortel. Dat is gedurig de bron, de voedingsbron. Dat is gedurig de stuwkracht. Een andere is er niet. En daarom geen goede werken buiten Christus om. Buiten de gedurige omgang met Christus om. Gedurige nabijheid vanuit hem. En laat ons dat goed beseffen. Wanneer wij door genade hem hebben leren kennen. Dat een slordige omgang des geloofs met hem een slordig leven oplevert. Een slordig gebruik maken van hem. Laksheid en lauwheid in deze betekent ook slordigheid in de praktijk der godzaligheid. En daar kan er heel wat mee door. Wat niet zou kunnen als wij teder en nabij God leefden. En een van de belangrijkste punten in een voortdurende oefening des geloofs, van waaruit alleen goede werken kunnen voortkomen, is het gebed. Het gebedsleven, het zijn aangezicht zoeken, het zijn nabijheid ervaren, het zijn gunst gewaar worden. Wat is ten voorrecht dat dat mag, dat dat nog gebeurt, dat deze genade nog steeds plaatsgrijpt. Dat mensen dit mogen ervaren ook in deze donkere tijden. Dat jongeren en ouderen daar onbekommerd zijn. O volle des Heeren, u voelt het toch ook in uw eigen leven wel. Wanneer Hij nabij is die uw ziel lief heeft, dan zijn de goede werken er vanzelf. Dan moet het niet zo nodig, maar dan gaat het zomaar. Dan komt dat voort, dan is het niet tegen te houden. Dan is heel ons leven ervan vervuld. En dan kan het ook niet anders een heilige vanzelfsheid. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingelijfd is, geen vruchten van goede werken zou voortbrengen. Geen vruchten van dankbaarheid zou hebben. Dat is onmogelijk. Dit is een kenmerk van de ware goede werken. En tegelijkertijd een kenmerk van het ware geloof. Daar zijn er die praten over goede werken en ze bewijzen ze, maar het is niet echt. Omdat er geen verborgen omgang met Christus is. Laat een ieder zichzelf daarop nauwkeurig onderzoeken. En daar zijn er die praten over het geloof, maar de goede werken, een nauwkeurige geloofsgehoorzaamheid aan de heilige wet van God ontbreekt. Zoals in onze tweede gedachte aan de orde wordt gesteld door de catechismus. Namelijk, goede werken zijn die alleen die naar of volgens de wet Gods geschieden. Dat is de maatstaf, het meetsnoer, waarlangs wij de goede wet werken moeten meten. Wij kunnen niet meten met ons eigen inzicht. Doen we dat wel, dan hebben wij het totaal verkeerd. Het is de mens wel eigen. Heel de Roomse religie, van binnen in ons hart, maar ook van buiten in de kerk van Rome, is er vol van. Namelijk allerlei werken die niet in de Bijbel vermeld staan, die God niet heeft geboden, en die zelfs vaak in strijd komen met wat God wel heeft geboden. Ze staan op gespannen voet met de ordeningen Gods, doordat wij zogenaamd goede werken doen volgens onze eigen maatstaven. Een mens is daar goed in. En waarom is hij daar zo goed in? Om twee redenen. In eerste plaats zou je kunnen wijzen op het algemene gegeven dat de duivel probeert ons van de ware godsvrucht af te houden. Ook na ontvangen genade. Ook nadat het geloof ons deel werd. Ons van de ware godsvrucht af te houden, ja. Want dat zou betekenen dat wij God eren als wij waarlijk godsvruchtig zijn. En Satan heeft maar één begeerte, namelijk om ons af te houden van de eer van God, waar het in de derde gedachte straks nog over zal gaan. En daarom heeft hij dus ook als middel daartoe de begeerte om ons af te houden van de ware godzaligheid, van die goede werken die God geboden heeft. En heeft hij als middel om ons af te houden van de ware goede werken een heel scala, een hele keur van andere goede werken ons voorgesteld. En de duivel vindt het opperbest wanneer wij, ook als kind van God, ons gaan vermoeien om 1000 goede werken te doen die geen van allen in de Bijbel staan. Want hij weet in de eerste plaats dat het een slaafse dienst is. Een harde dienst is. Een buitengewoon moeilijke, tijdrovende, ingespannen bezigheid. Van waaruit blijkt geen lust meer om God te dienen volgens zijn woord. Want wij hebben genoeg aan onze eigen goede werken. Satan verheugt zich. Wees maar zeer bezig in eigen gemaakte wetten. U moet niet denken dat dat zo'n vreemde iets is. We vinden het bijvoorbeeld bij de fariseeën in de dagen van Jezus. En de fariseeën, het woord fariseer in het Hebreeuws, betekent iemand die afsnijdt of afgesneden is. En dat kan of betekenen iemand die afsnijdt alle goddeloosheid, daar wil hij niet van weten. En hij wil zich houden bij de wet van God en het woord van God. Of het kan betekenen hij is afgesneden van dat hij met de gewone massa van de godsdienst omgaat, die het maar zo op zijn beloop laat en zegt, nou ja, we zullen natuurlijk wel ons best doen, maar verder komt er niks uit de handen. Nee, een fariseer is iemand die ernst maakt met het woord des Heren en met de bevelen des Heren. En toch, wat blijkt uit de dagen van Jezus, afgezien van de huichelaars onder de fariseeërs, mensen die continu in touw waren. En toch, wat blijkt uit de dagen van Jezus, afgezien van de huichelaars onder de fariseeërs, mensen die continu in touw waren om onder de eisen van Gods wet vandaan te blijven, en een andere zware last op de nek legden en met geen vinger zelfs die aanroerden. Afgezien van die huichelaars, de fariseer in Jezus' dagen was iemand die er een hele lading gebodjes en verbodjes had bijgemaakt, waarvan de Heer Jezus Christus zal zeggen in Matthäus 15 of Marcus 7, tevergeefs eren zij mij, lerende geboden die geboden der mensen zijn. Daar heeft God geen behoefte aan. En het voorbeeld uit Matthäus 15 of Marcus 7 is dan dit, dat op een gegeven moment de discipelen gaan eten zonder dat zij ritueel en ceremonieel hun handen hebben gewassen. En daar zeggen dan de fariseeën wat van, dat dat helemaal niet klopt, want je moet eerst je handen wassen, niet gewoon uit hygiëne en net leven, maar omdat je anders je verontreinigde op een geestelijke wijze. En dan gaat de Heer Jezus daar fel tegen te keren en zegt, vreselijke goddeloze godsdienst van jullie. Heb je dan niet in de gaten
Dat als je met ongewassen handen je brood eet, dan kan het misschien nog wel eens een keer zijn dat er wat vuil naar je maag toe gaat. Maar je wordt er geestelijk niet onrein van. Maar onrein ben je al, want in het hart des mensen leeft alleen maar onreinheid. En zo werpt hij met ene klap al die goede werken en eigengemaakte wetten van de mens, de godsdienstige mens, aan de kant. Satan is daarmee bezig om eigengemaakte geboden, die misschien op zichzelf genomen nog helemaal niet slecht zijn, soms op gespannen voet staan met de geboden des Heren, in het leven van de kerk, in het leven van Gods kinderen, aan de orde te stellen, om daarmee ze af te houden van de ware geboden des Heren in de ware godsvrucht. En er is nog een reden waarom de mens bezig is met allerlei gebodjes en verbodjes, namelijk om toch uiteindelijk weer buiten Christus om zalig te worden. Jawel, ook een kind van God. Ook na ontvang je genade. Hoeveel malen gebeurt het niet? Terwijl je iets mag kennen van een nieuw leven. Iets mag kennen van vrije genade. Iets mag kennen van het wonder der uitverkiezing. Gebaseerd op soevereine welbehagen Gods alleen. Dat je toch nog iets van je goede werken, eigen inspanningen verwacht. En daarmee uiteindelijk een leven maakt waarbij de Heer zegt, zo hoeft het niet. Zo wil ik het niet. De apostel Paulus strijdt daartegen bij de Galaters. Maar niet alleen daar, hij ziet ze ook weer opdoemen in de gemeente van Korinthe. Hij ziet ze ook in de gemeente van Rome. En later schrijft hij aan het einde van zijn leven dezelfde dingen nog een keer aan Timotheus, die in Efeze is. Het blijkt dus niet alleen in ene gemeente, maar het blijkt in de gehele christelijke kerk. Het blijkt niet alleen na 500 jaren van verval, maar al in de eerste eeuw. De mens is bezig om zelfgemaakte geboden uit te vinden, om daarmee God te behagen. En het kan niet. Goede werk? Nee. Tenzij naar de wet van God. En dan moeten wij, als wij werkelijk goede werken willen doen, die wet van God ook kennen. Want hoe zal ik weten of iets te doen of iets te laten volgens Gods wet is, als ik die wet van God niet bestudeerd heb? O geliefde, wat is dan ook een voorrecht als wij iets mogen kennen van de gestalte van Psalm 119. Of zoals we van de week op de catechisatie Psalm 1 vers 1 hebben gezongen. Psalm 1 vers 1, waarin zo duidelijk naar voren komt dat nou iemand echt zalig is als hij dag en nacht de wet des Heren overdenkt en bepeinst en betracht. Daar gaat het om. Die wet des Heren, alles wat God gebiedt, wil ik ook doen. Alles wat God verbiedt, wil ik pertinent niet doen. Als de Heer mij verbiedt om de Sabbat te ontheiligen, wil ik niet toch de Sabbat gebruiken voor mezelf, maar gebruiken voor Hem. Als de Heer mij gebiedt dat ik in mijn gezin, in mijn leven, de godsvrucht zal betrachten, wil ik dat ook. En de catechismus zal in de behandeling van de 10 geboden van gebod tot gebod ons vele praktische dingen aan de orde stellen, om duidelijk te maken wat dan goede werken zijn die God van ons vraagt. Naar de wet, volgens de wet Gods. En dat is ook tegelijkertijd de doodsteek voor die goede werken waar wij wat mee willen worden. Denk aan wat de Romeinse kerk leerde en leert over goede werken doen. Namelijk er wat mee zijn. Bepaalde goede dingen, heel bijzondere goede dingen, die alleen zijn goede werken. Maar wat zegt nou de schrift? Alle dingen van het dagelijkse leven. De praktijk van 's morgens bij het opstaan tot 's avonds bij het naar bed gaan. En van 's avonds bij het naar bed gaan tot 's morgens bij het opstaan staat onder die eis van Gods wet. Niet als in het werkverbond, om daarmee het recht Gods te voldoen, om daarmee voor God aangenaam te zijn en onze schuld te betalen, maar de eis vanuit de liefde, in het stuk der dankbaarheid, Namelijk waarin de ganse kerk van Christus, al de wedergeboren zielen, allen die door de Heere waarachtig bekeerd zijn, de stem van hun vader beluisteren. En die heeft niet maar een paar goede werken, buitennissigheden, apartigheden, bijzonderheden hen voorgesteld, maar zegt dat het ganse leven één goed werk moet zijn. Eén en al alleen maar goede werken moet zijn. Omdat wij niet één terrein van het leven aan de invloed en eis van Gods wet mogen onttrekken. Maar geheel ons leven, tot in de gedachten toe, dus zeker in de woorden en in de daden toe, moeten reguleren naar de eis van Gods gebod. Wat Hij ons gebiedt, kan er verbijten en vereten. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, zegt Filippenzen 2. Of zoals hier staat, laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende, elkander benijdende. De wijze waarop wij omgaan met elkaar, dat heeft te maken met de praktijk der godzaligheid. Dat heeft te maken met goede werken. En daar wijst Luther op, als hij het erover heeft, dat je beter een gulden aan een arme kunt geven dan 100 gulden om de kerk, de wellustige, rijke Roomse kerk, nog mooier te verfraaien en de toren nog hoger te bouwen en de gewelven nog schoner en de schilderijen nog duurder. Beter die ene gulden aan die arm. Het is natuurlijk nog beter om die 100 gulden aan die armen te geven. Maar wat een voorrecht als wij zo met onze naasten mogen omgaan volgens het gebod Gods: heb uw naaste lief als uzelf. Wanneer wij zo leven, gemeente, het zou er anders uitzien in de praktijk van ons leven. De praktijk burgerlijk en kerkelijk van Genemuiden. Wanneer wij waarlijk die wet des Heren zo lief hadden, dat wij volgens die wet des Heren ook trachten te leven in de omgang met elkaar. Wat zou dat namelijk betekenen? Dat zou betekenen dat wij in ons geld de naaste zien. In onze geldbesteding aan de naaste denken. In onze geldverwerving aan de naaste denken. Zoals het huwelijksformulier het zegt. En naardien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij, zo wordt de bruidegom toegesproken in die trouwdienst in het formulier, zo zult gij getrouwe naaster in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daar en boven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Oftewel, werk hard om veel te kunnen weggeven. Dat is een goed werk. Nee, niet zoals Franciscus van Assisi. Een Roomse monnik die probeerde met geld weggeven daar iets voor God te zijn. Ik heb nu toch een verdienst. Dat is uiteindelijk alweer jezelf voor de mal houden. Want je doet er God geen dienst mee. Je bent daarmee niet aan het verdienen. Maar wat een voorrecht als toch ons leven zo mag zijn. En ook ten aanzien van hoe ga ik om met mijzelf, met mijn vrije tijd. Hoe ga ik om met mijn lichaam? Hoe ga ik om met al de gevoelens van de seksualiteit? Hoe ga ik om met de dag des Heren? Het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Waar er zoveel zijn die de Sabbat willen wegdoen. Of hoe ga ik om met mijn geld als het gaat over de dienst des Heren? Vele vragen, vele geboden. Ze worden één voor één met nadruk behandeld, opdat wij in de praktijk ons zouden weten te gedragen in het geloof overeenkomstig de wet van God. Hebben wij de wet van God lief? Het blijkt in de praktijk ontzettend veel weerstand op te roepen. Gisteren zei het nog een kattegezant, dan kun je wel een kamer zonder ramen hebben. Als je zo moet leven, Dan kun je nergens meer naartoe. Kun je nergens meer aan meedoen. En dat is te begrijpen. Want het lijkt alsof de wet van God ontzettend veel hinderpalen zet. Denk eens aan de dagen van Mozes, toen het volk aan de grens van Kanaan stond en het land zou ingaan waar de Kanaanieten waren met hun blijde, vrolijke feesten en hun losse zeden en een godsdienst van alles mag. En daartegenover de ontzettend vele wetten en geboden des Heeren voor zijn volk Israël in die tijd. En je dan daaraan houden, terwijl volgens die andere godsdienst alles mag, dan kun je nergens meer aan meedoen, dan kun je nergens meer komen, dan kun je niet functioneren in deze maatschappij. En eeuwen geleden hebben ze het gezegd, onze tijd is nu anders, wij moeten mee. En in deze eeuw zeggen ze het weer, je kunt die wet van God toch zomaar niet in deze eeuw plaatsen. Per slot van rekening kun je daar niet mee met de tijd. En de tijd vraagt van ons dat wij meegaan. Maar het is niet waar. Laat ons vragen om de tedere en kinderlijke vrezen van Gods naam. Opdat wij heilig zouden zijn. Overeenkomstig des Heeren wil. Wat houdt dat in? Dat betekent dat wij ons vertrouwen alleen op God stellen. Hem alleen dienen. En liever tegen de stroom van heel Genemuiden en van alle menselijke meningen inroeien, dan dat wij tegen één gebod van God ooit willen zondigen. Wat houdt dat in? Volgens die wet te leven. Dat wij geheel en al in de vrijheid van Gods wezen wensen te gehoorzamen aan zijn wil. Dat wij zijn naam niet wensen te misbruiken. Dat wij de dag des Heeren aan zijn dienst besteden. Dat wij onze ouders gehoorzamen en de overheden over ons gesteld. Dat wij onze naasten niet kwetsen, ook niet in gedachten of begeerten. Dat wij niet onkuisheid toelaten in ons leven. Dat wij niet op enige wijze naar rijkdom jagen. Dat wij niet oneerlijk zijn in wat wij spreken. Dat wij niet begeren te zondigen tegen de wet. Al die 10 geboden, oh wat hebben we ze lief. Als God liefde in het hart uitstort. Wat krijgen we ze lief. Als dat bloed van Christus aan ons geweten wordt toegepast. Als wij dat offer mogen aanschouwen. In onze plaats volbracht. Dan is dat dankbaarheid. Dan is daar een andere gerichtheid. Dan is dat niet zwaar en moeilijk meer. Dan gaat het vanzelf. Want dan is er een andere bedoeling in ons leven gekomen, zoals onze derde gedachte zegt. Namelijk, goede werken zijn die alleen die tot eer van God geschieden. Alleen tot eer van God. Niet tot eer van onszelf. Niet om daarmee wat te zijn. Niet om een ladder te maken naar de hemel. Niet om onszelf te bevoordelen, maar tot eer van God. In de zelfverloochening, waarbij mijn eigen voordeel geheel en al wegvalt. Mijn eigen belangen geheel worden doorgestreept. Eén vraag maar overblijft. Waarmee, o God, eer ik u het meest? Hoe wilt gij dat ik zal leven? Wat wilt gij dat ik zal doen? Zo was het in het hart van Paulus toen hij van zijn paard geslagen werd. En die stem hoorde, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat leeft nog de bodem van al diegenen die door de Heere bekeerd worden. Die elke dag opnieuw door de Heere bekeerd worden. En die elke dag opnieuw begeren als kleine kinderen onderwezen te worden. In de wet van God. Altijd daarmee bezig. In de nachten, op de dagen, in hun vrije tijd. Studeren in het woord. Niet om daarmee een fariseer te worden. Al zijn er heel veel mensen die dat voor fariseïstisch uitschelden. Die dat voor puriteins uitschelden. Voor mensen die het zo streng nemen, dat kun je zo niet leven. Maar wie de eer van God boven alles gaat, die kan zo wel leven. En die kan niet meer anders leven. En die wil niet meer anders leven. Want die heeft maar één verlang. Dat namelijk mijn leven nou waarlijk voor God zal zijn. En misschien denkt iemand, alles wat vanmiddag gezegd is, het kan wel waar zijn, maar daar is bij mij in ieder geval niks van waar. De eer van God, ik denk er nooit aan. En misschien zit er wel iemand naast die zegt, de eer van God, het interesseert me niets. En daarnaast zit een derde die zegt, als ik nog eerlijker ben en ik kijk het diepste van mijn hart, dan is bij mij net andersom. Dan wil ik God niet eens eren. O, wat een haat leeft daar bij een vroom en degelijk kerkmens aan de buitenkant. Tegen die eer van God. Want de eer van God kost ons onszelf. Kost ons ons vlees. En daar hebben wij gewoon niks voor over. Die eer van God, wat kost ons dat? Een voorbeeld. Job werd tot eer van God tot in de diepte neergesmeten. Tot eer van God werden de apostelen gegeeseld. Niet omdat dat Sanhedrin de eer van God bedoelde, of omdat de duivel bij Job de eer van God bedoelde, natuurlijk niet. Maar uiteindelijk was het tot eer van God. En zo gaat het nu altijd. Dan kan het zijn dat u veel minder dieper door moet in de uitwendige tegenkanting of tegenspoed. Het kan zijn dat u een veel rustiger en makkelijker leven krijgt dan een Job, of zoals de discipelen, dat kan zijn. Maar het gaat nu niet om de vraag wat God voor u goed vindt, maar of u uzelf daarvoor over hebt. Of ik mijzelf daarvoor over heb. En dan moet nou zo ene zeggen, aan de eer van God denk ik niet. Het gaat mij alleen maar om mijn zaligheid. En een ander zegt, aan de eer van God denk ik niet. Ja, maar die eer van God interesseert mij niet. Want of God aan zijn eer komt of niet, dat is voor mij totaal niet aan de orde. Dat is een zaak die ik niet eens wil overdenken. Daar voel ik alleen maar een beetje wrevel bij. En een derde zegt, de eer van God, als ik daar goed over nadenk, dan kost het mij alles en daar heb ik het niet voor over. Dus ik wil God niet eens eren. Tenminste, als God te veel van mij vraagt, nee. Als God een nauwkeurig leven van mij vraagt, nee. Als de Heer mij bepaalde dingen afpakt, dat ik dat niet meer mag, of dat niet meer mag, of dat niet meer mag, dan kan God zijn eer houden, maar dan interesseert mij die eer niet alleen niets, maar dan wil ik dat niet eens meer. En nou, het wonder. Als de Heer nou een nieuw hart geeft, en er komt in ons leven een andere richting, en daar komt een begeerte om wel voor God te leven, dan komt er ook een begeerte om hem te eren. En dan niet pas als de Heer door de eer van zijn naam het ons zo makkelijk maakt, maar ook als de Heer tot eer van zijn naam het ons moeilijk maakt. Als de Heer tot eer van zijn naam ons de benen en de armen breekt, tot eer van zijn naam alles en nog wat ons afneemt, dan ook, Heere, mijn eer, mijn welzijn, mijn geluk, mijn zaligheid is niet meer belangrijk. Ja, maar die zaligheid van ons mag toch ook wel je doel zijn. Ondergeschikt aan Gods eer wel, maar niet dat ik daarop gericht ben. Want het moet alleen de eer van God zijn en niet onze zaligheid in het betrachten van een leven der heiligheid en toewijding aan de Heer. Niet onze zaligheid. Want weet u, onze zaligheid is niet een apart doel naast de eer van God. Of eventueel ondergeschikt aan de eer van God. Maar is in die ere van God begrepen. Wanneer een mens oprecht God leert eren, ligt daar zijn zaligheid in. Krijgt hij daar zijn zaligheid ook in mee. O, welk een voorrecht. Als het zo mocht zijn, jongens en meisjes, als ook jullie begeren in je jonge leven om deze genade te kennen. Geloof in de Heer Jezus Christus, een nieuw hartje, zodat hij in je leven komt wonen. Zodat jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest zou zijn. En als je de wet van God lief krijgt om nooit meer iets te doen wat tegen die wet van God ingaat, maar altijd te gehoorzamen aan wat God gebiedt en wat God verbiedt. Zoals God het wil, zo te willen leven. Wat een voorrecht om ook in je jonge leven de eer van God te zoeken. Heer, ik weet niet hoe dat moet. En ik begrijp ook niet wat dat is. Maar wilt u het mij leren? En dan komen we erachter, o volk van God, dat wij vanuit onszelf nog aan dat eerste, nog aan dat tweede, nog aan dat derde kunnen voldoen. Dat wij vanuit onszelf de eer van God niet zoeken, de wet van God niet liefhebben en de gemeenschap des geloofs met Christus niet beoefenen. En dat daarom op heel ons leven de dood geschreven staat. En wij van begin tot einde niet één goed werk overhouden, maar geheel en al afgebroken en ontgrond het moeten hebben van dat andere goede werk. Dat goede werk dat nu in Christus Jezus alleen is en dat Hij heeft gedaan en voltooid, volmaakt, tot in het einde toe af heeft gemaakt. Dat goede werk waar niets meer bij kan van mij, wat Hij op Golgotha en gedurende zijn leven, in de onderworpenheid aan de wil zijns vaders, in de begeerte om die spijzen te eten en die drank te drinken, van de ere van zijn zender te zoeken en de verheerlijking van die naam te bedoelen, dat wij daaruit zouden mogen leven, dan komen wij op ons sterfbed aan en houden niet één goed werk over. De portemonnee is leeg. De schuld is huizenhoog, bergenhoog, hemelhoog. En alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van al onze goede werken. Van al die zogenaamde goede werken voor onze bekering. Van al die eigen bedachte goede werken na onze bekering. En ook van al die echte goede werken die nog steeds met zonde bevlekt zijn. Die door de Heilige Geest wat betreft het goede in ons gewrocht zijn. En die toch tegelijkertijd nog met het onze zo helemaal bevlekt zijn. Zodat alleen het bloed van Jezus Christus overblijft. Dit is geen vrijbrief om te zondigen. Dit is geen vrijbrief om het minder nauw te nemen. Dit is juist ook een aansporing om tot het uiterste toe dit gebod, overeenkomstig wat de catechismus ons leert, te betrachten. Het menselijke, menselijke tradities, menselijke instellingen, menselijke wonden, ze moeten en ze mogen wegvallen. Wij hebben daar geen goed werk van te maken om God mee behagelijk te zijn. Maar alleen Christus heeft het goede werk gedaan. En mochten wij begeerig zijn, als jongeren en ouderen, deze zondagmiddag in zijn werk te delen door het geloof, dan zullen wij ook vanuit zijn kracht, want Hij is ook onze heiligheid en niet alleen onze rechtvaardigheid, dan zullen wij vanuit zijn kracht ook overeenkomstig al Gods geboden leven, trachten te leven met een zeer sterk verlangen om nu helemaal aan Hem te zijn toegewijd, omdat de ere van God uiteindelijk door Christus in ons leven waarlijk wordt gewerkt en de roem van de drieënige ontfermer tot in eeuwigheid blijft. Amen. Wij zingen van Psalm 19, de versen 5 en 6. Psalm 19, vers 5, des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, het 5e en het 6e vers. Thank you. eindigen wij met dankgebed. Heere, dat er in uw Zoon genoeg is voor de grootste overtreder, is toch wel iets om onuitsprekelijk dankbaar voor te mogen zijn. Dat er in uw Zoon genoeg goede werken zijn, dat er van ons niet ene bij hoeft, is de enige reden waarom wij nog kunnen zalig worden. Want Heere, wij zitten vanuit onszelf zo vol met kwade werken, of eigen gemaakte goede werken. Wij denken in het goed doen aan uw eer niet. Wij luisteren in het goed doen naar uw wet niet. Wij zoeken in het goed doen Christus kracht niet. En zo wordt heel ons godsdienstige leven, of dat nu links heet of rechts, of dat nu licht is of zwaar, of dat nu oppervlakkig is of diepzinnig, door u onder de vloek gelegd. En blijft er geen spaan van heel. Dat kunstig gebouwde werk waar wij mee ten hemel trachten op te klimmen en onszelf verheft hebben boven de ander, boven de goddeloze die op zondag naar het café gaat, en de zoveel duizenden die niet meer naar uw huis gaan, en zoveel andere zondaren, o God. Dat gebouw, breek het maar af en doe ons bevindelijk gevoel van onze zonde krijgen, smart over onze zonde krijgen, een diep besef dat er alleen Christus het kan zijn, alleen zijn werk, zijn gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid, zijn gehele levenswandel, opdat wij alles leren verachten, onszelf leren verloochenen om Christus te gewinnen. Nooit meer ene goede gedachte over onze goede werken koesteren. En nooit meer anders begeren dan enkel goede werken te doen. Geheel en al aan uw dienst gewijd. Zoals eenmaal uw knecht Luther mocht zeggen. Een christen doet goede werk. Hij vraagt er niet naar welk. Heer, mag dat in ons leven zo wezen. Wil daartoe schenken, door de bediening van uw Heilige Geest, de kennis van Christus in ons hart. Openbaar uzelf, o Heer Jezus. Openbaar uzelf aan een schuldverslagen zondaar of zondares. Openbaar uzelf ook daar juist waar de dood ons aangrijnst. En wil ons geven geloof in u. Elke dag opnieuw, in alles wat we doen, in alles wat we laten, de begeerte om te leven volgens uw wil. Geef het aan onze jonge mensen, die worden omringd door vele verleidingen en die worden getrokken met vele koorden van wereldliefde en van zondeliefde. Geef ze in hun jonge leven de lust en de begeerte om heilig te leven in al de geboden van u en om niet één gebod van u te overtreden. Heer, het strijdt tegen onze natuur, maar u kunt het ze toch leren. En dan niet de fariseer daarmee worden. Niet onszelf op de borst slaan omdat we zo goed doen. Maar onszelf op de borst slaan met de tollenaar. O God, wees mij zondaar. Wees mij werker van goede werken. Wees mij de allerbeste van alle mensen aan de buitenkant. Die nochtans alleen maar een goddeloze adamiet en een verdoemelijk zondaar ben genadig. In het bloed van het offer. Het offerlam van Golgotha. Gedenkt u, Heer, deze gemeente. Gedenkt u dat echtpaar dat afgelopen maandag 25 jaar getrouwd mocht zijn. Waar u het hebt gegeven met hun familie dat gisteren te gedenken. Heer, u spaart en bewaart. U hebt ze gezegend, ook door moeilijke wegen heen, ook met hun stil verdriet. Geeft u ze tezamen bij het klimmen van de jaren uw genade om te leven bij u. Heer, dat is alleen een geschenk van u en anders is het er niet. Want vanuit onszelf komt het er niet. en doen we het niet, zij niet, wij niet, niemand, wilt u dan nog genade schenken, ook aan die families waar zoveel leed en rouw is, ook waar een weduwnaar met zijn kinderen afgelopen maandag op de begraafplaats bij het allerlaatste van zijn vrouw en hun moeder en grootmoeder moest zijn, gedenk, Heer, die familie Brouwer. En weest u ze genadig. En help op die weg die naar het leven leidt. Gedenkt u de families die deze week in rouw gedompeld zijn. En die aanstaande week misschien, of ook deze week al, bij de groeven der vertering op het kerkhof een plaatsje hebben. O God, wilt u genadig ondersteunen, vertroosten en versterken. Gedenk dan de familie van Eiken, van Dalsen en van der Haar. En geef in uw grote goedheid dat het alles nog tot een eeuwige zaligheid mag zijn. Gebruik die roepstemmen om de jeugd van Geenemuiden te bekeren. Om de ouderen van Geenemuiden te bekeren. En gebruik ook deze prediking met alle gebrek en tekort nog in uw dienst tot zaligheid. En doe ons uit liefde u gaarne dienen met een kruis op ons in zelfverloochening. Achter Jezus aan, een stervend leven, onszelf verliezend, hem alleen gewinnen, hem alleen beminnen, voor tijd en eeuwigheid uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Heft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders. en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.